De wapenrusting, Efeze 6. Zullen we het even gaan lezen? Efeze 6, vers 10. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Ik wil even blijven bij die laatste zin. Als je dat ziet voor je ogen, dan zie je een strijder met een wapenrusting. Indrukwekkend. Helemaal in de wapenrusting, helemaal bekleed, helemaal toegerust, helemaal voorbereid, helemaal in staat om een strijd aan te gaan. En het slot van dat alles, het slot van die hele wapenrusting, daar staat en bid daarbij aanhoudend in de geest. Bid daarbij aanhoudend in de geest. Wat is bidden in de geest? Nou, dat is bidden door Gods geest en niet in je Nederlands via je verstand, maar in de jouw gegeven tongentaal, jouw persoonlijke tongentaal. Als wij hier aanbidden, aanbidden we ook in de geest, gaan we zingen in tongen. Dan aanbidden we in de geest, allemaal in zijn of haar eigen tongentaal. En het mooiste is, ik weet nog dat ik dat voor het eerst hoorde van iemand, van een echtpaar hier uit het noorden. En toen was er een happening van Women's Glow in de kerk, grote kerk in Amsterdam. En daar hoorde hij voor het eerst zingen in de geest, zingen in tongen, van al die honderden mensen daar. En hij was zo perplex. En hij zei, het was of de hemel openging, alsof ik engelen hoorde zingen. Nou, dat is het, daar komt het heel dichtbij. En daar is het ook voor gegeven, een volmaakte aanbidding en volmaakt bidden. Bidden in de geest is het volmaakte gebed van God. Niet via verstand, maar door zijn geest. En de woorden en de geluiden en de klanken zijn door zijn geest. En het is niet zo dat je mag denken over bidden in de geest. Nou ja, dat is voor die hele vrome, die hele geestelijke mensen, dat is niet waar. Bidden in de geest is voor iedereen. De wapenrusting is voor iedereen. En het bidden in de geest is een noodzakelijke afsluiting, eenmakend iets. Dat heb je nodig, dat kun je niet zonder. Dat is belangrijk en het maakt je onaantastbaar. Want bidden in de geest werkt als de olie op het lichaam van een worstelaar. Hoe olieachtiger die is, hoe minder greep de vijand op hem kan krijgen. Zo werkt dat ook met bidden in de geest, met zingen in de geest, met de tongentaal die God aan ieder kind van hem geeft. Niemand uitgezonderd. Het is echt niet waar. Er kunnen blokkades zijn, dat je niet, dat het niet door kan breken. Ik weet dat ik de eerste keer ging voor gebed daarvoor. En ik, er gebeurde verder niks. Ik had verder niks. En ik denk, nou, snap ik ook helemaal niet wat er is. Maar ik ging wel onderzoeken, heer, wat zijn de blokkades? Is het een belemmering bij mij of wat dan ook? Maar niet lang daarna kwamen er een paar woordjes. En nou, op een gegeven moment gaat dat groeien en prachtig. Maar ik weet dat er belemmeringen kunnen zijn en God zal dat ook laten zien. Hij zal je het openbaren, want hij wil dat je het ontvangt. Hij wil dat jij die strijder bent, want wij worden losgelaten in een oorlog als we eenmaal kind van God zijn. Er is grote vrede in ons hart. Er is een heerlijkheid te beleven door de liefde van Jezus. Maar we worden losgelaten in een strijd. En hoe ga je strijden? En wat nog meer is, hoe overwint je? Hoe krijg je de overwinning? Hoe behaal je, hoe red je het vege lijf? Dat is het minste. Maar er is meer, er is overwinning te behalen. En dan zegt God, daarom geef ik je de complete wapenrusting. En die, ik heb hem opgelezen net, en die onderdelen daarvan, wat mij vooral aanspreekt, dat Er wordt gesproken over de verleidingen des duivels. Daar heb je die strijd, hè? Dat je christen bent geworden, je bent wedergeboren, je hebt je bekeerd, je bent geestvervuld. En dan komen de verleidingen des duivels, soms nog erger als voor die tijd. En dan wordt het omschreven in een bepaalde studiebijbel met lijnen en banden, strikken. Verleidingen des duivels. En we krijgen ze allemaal. En als we denken... Ja, dit is niet een profetie hoor, maar dat is gewoon eigen ervaring. Als je denkt dat je overwinning hebt behaald, ga je de hoek om en daar ontmoet je het opnieuw. Of je gaat de berg beklimmen en je komt op het volgende plateau en je denkt, ik dacht dat ik er overwinning over had en nou zit ik er alweer mee. Een vriendin van mij zei tegen God, hoe kan dat nou, Heer? Ik heb zo gevochten en gestreden en ik heb eindelijk de overwinning behaald. En het was heerlijk om vrij te zijn en daar niet meer door lastig gevallen te worden. Daar niet meer aan te hoeven denken. En nou is het er weer. En toen zei de Heer, waar jij je nu bevindt, bevond jij je daar al eerder? Nee, Heer, ik ben echt gegroeid. Als ik terugkijk, dan ben ik echt gegroeid. Dan zei de Heer, oké. Je bent echt gegroeid, maar op dit plekje waar je naartoe bent geklommen, omdat je was gegroeid, op dit plekje ben je nog niet eerder geweest. En opnieuw zul je het in moeten nemen. Want daar gaat het om. Dat wij als kinderen van God ons gebied innemen. Dat is het punt. Je hoeft geen gebied innemen. Je hoeft niet strijden, maar dan word je overroeld door de vijand. Weet je wat, dan gaat er een hoop puin, een hoop afval. Op het laatst wordt het begroeid met groen gras. Je ziet niet meer wat er allemaal in zit, maar het is bedekt met een laag. Nou, dat zijn wij dan, uitgerangeerd, als we niet ten strijde gaan. Het hoort bij een kind van God. We kunnen er niet zonder. En God heeft erin voorzien. Dat is het fantastische. En dan over het schild des geloofs. Hè? Er staat... Waar de brandende pijlen van de vijand op kunnen doven. Dat spreekt zo tot mijn verbeelding altijd. Want je ziet ze gaan en je ziet ze komen, de pijlen van de vijand. Er komt er weer een. Pst, die wil in jouw hart, die wil in jou denken. Die wil in jou voelen en die wil in jou redeneren, in jouw verstand, in jouw afweging. Daar wil hij het gif in spuiten. Die primitieve volken hadden gif voor op de pijlen. Nou, de vijand gebruikt ze nog altijd. En weet je wat God zegt? Jij krijgt een wapenrusting van mij, doe hem aan. Je krijgt het schild des geloofs en de brandende pijlen zullen daarop doven. Als je nou kijkt naar een wapenrusting, dan is een schild van je ijzer of ja, metaal, weet ik veel, waar schilden, kunststof, waar schilden van gemaakt worden. Maar als de Bijbel spreekt over een schild, dan spreekt hij over een schild zo groot als je zelf bent. En van leer. En dan had je maar te zorgen dat het schild voortdurend ingevet werd. Anders wordt leer poreus en schiet de vijand er zo doorheen. Ik dacht, wat een prachtig beeld over ons schild. Wij hebben maar te zorgen dat ons schild ingeolied is door de olie van Gods geest. Dat wij blijven in de relatie met de Heer, blijven in het proces van God. Dat ons schild, niet hard is, maar meegaand. Leer, goed doortrokken van de olie van Gods geest. En dan komen die brandende pijlen en die doven op dat schild. Daar hebben wij, dat is ons deel, dat is onze verantwoordelijkheid. Hij geeft ons dat onderdeel van de wapenrusting. En wij mogen het in onderhoud hebben. En dan staat daar dat over het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Dat is heel apart. Alle onderdelen zijn beschermend. Je hebt de helm. Hè? Ik zeg wel eens, Heer, ik zet hem tot over mijn denken en tot over mijn horen, de helm. Zodat het denken niet vergiftig kan worden. En dat mijn denken gereinigd blijft. En dat mijn gehoor bewaard blijft. Dat is heel belangrijk, voor mij wel. Ik denk voor iedereen. Dat is de helm. Dat is allemaal beschermende onderdelen. Het pantser, gerechtigheid Gods over je hart, over je longen. Over je ademhaling, je leven, je bestaan. De gerechtigheid van God als een pantser erop gelegd. Een gordel van waarheid. Ben je wankelmoedig? Ben je zwak? Heb je het niet meer goed voor elkaar? De gordel der waarheid om je taille. Daarmee word je bijeen gehouden. Eén. Sterk, staande voor de Heer. Is dat niet bijzonder? gordel de waarheid. En dus het schoeisel, dat is onze bereidheid voor het evangelie en in het evangelie des vredes. Het heeft een prijs om te wandelen in de wapenrusting van God. Het heeft een prijs om een kind van God te zijn. Maar het heeft Jezus de hoogste prijs gekocht. En voor ons is die genade, die onderdelen van die wapenrusting. Maar het belangrijkste is, en dat is het zwaard. Alle dingen, alle onderdelen zijn beschermend, bedekkend. Maar het zwaard is aanvallend. Het zwaard van de geest, zegt de Bijbel, in de wapenrusting, is het woord van God. Dat is het woord van God. Dus als je het zwaard van de wapenrusting in je handen hebt, dan hanteer je het woord van God. Je hebt nogal wat. Er gebeurt nogal wat. Moet je het voorstellen? Als je in de wapenrusting staat, je bent in de strijd. Het is nou eenmaal niet anders. Er is een koninkrijk van God en een koninkrijk van zijn tegenstander. Maar hij leert je onderscheiden. Hij rust je toe. Hij voorziet. En jouw zwaard zal sterk zijn. En het is een tweesnijdend zwaard. Als je het hanteert, dan hanteer je het niet alleen als een aanvalswapen, maar het valt ook jou aan. En wat doet het in jou? Precies hetzelfde als wat het doet bij de vijand. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat ons innerlijk klaar is, zodat het zwaard ons niet verwondt, maar dat het zijn werk doet. En gaan we eens lezen, ik zal het even oplezen, wat er staat. Het woord Gods, dat is het tweesnijdend zwaard, dus het woord Gods, is levend en krachtig en scherper dan het zwaard zelf. Want het scheidt van één, het dringt door zo diep, dat het van één scheidt ziel en geest, ziel en geest. Dat is ongelooflijk belangrijk. Meestal hebben we een mengsel en we hebben het zelf niet in de gaten. Het ene moment is het door Gods geest en het andere moment is het uit onze emoties, ziel. Ziel en geest. En het scheidt ziel en geest. Als ik met het zwaard actief ben, dan doet het ook zijn werk in mij. En ik juich dat van harte toe. Ik wil eigenlijk zeggen, hanteer het zwaard niet. Als je niet voor 100% tegen de Heer kan zeggen, doe het ook in mij. Doe het ook in mij. Schift overleggingen des harten, scheiding van ziel en geest en zelfs gewrichten en mergen. En als de Bijbel daarover spreekt, dat is helemaal de diepe jij. De diepe ik, de originele, diepe jij. En dan komt Gods geest en hij scheidt van één, ziel en geest, gewrichten en merg, schift overleggingen en gedachten van je hart. Wat een genade. Wat een genade. Wat een wapenrusting. Wat een voorziening. Wat een heerlijkheid. Wat een rust. Wat een oplossing voor al onze problemen en ons denken heen en weer op en neer, zegt de Bijbel ook heel duidelijk dat met ons gebeurt. Het is ook zo. Dat kan, dat hoeft niet altijd gebeuren. En sommigen onder ons ervaren dat veel sterker en lastiger als anderen. Maar daarin is dit de oplossing, is dit het antwoord van God. Hij geeft het en het werkt. Ik wil je vertellen, ook al snap je het niet helemaal, en ook al denk je, hoe zit dat dan in elkaar? Hoe werkt dat dan allemaal precies? Zeg het maar gewoon, Heer, ik neem de totale wapenrusting van u aan. Ik wil hem hebben. Ik wil geen onderdeel missen. Als u vindt dat ik het nodig heb, dan heb ik het nodig. En u oefent mij in de strijd. Dat staat ook in de psalmen. Hij oefent onze handen in de strijd. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dus eigenlijk is de wapenrusting een verlengstuk van Gods arm in ons leven om te doen wat hij ons wil geven in onze wandel als kind van God. Wat is dat fantastisch? Daar kun je door studie, door geld, door positie, door reizen, door discussiëren niet bereiken. Het is gewoon door de genade van God. Bekleed mij met de wapenrusting. Bekleed mij met uw hele plan van gerechtigheid, van waarheid. Halleluja. Er is een in de praktijk zul je gaan merken waar je grootste kracht op zit. Bij de een is het dat met een aanvallend zwaard. Bij de ander is het wandelend in de vrede van Gods koninkrijk, van het evangelie des vredes. Bij weer een ander is het door het denken. Allemaal die onderdelen, hè? Als je nou kijkt naar David, die kwam daar als de jongste zoon van een heleboel grote broers. Hij was de nakomertje en hij mocht bij de schapen. Er was een belangrijke strijd uit te vechten tegen Goliath. Maar hij mocht er toch naartoe, want hij mocht proviant brengen van zijn vader. En dan gaat David. En hij komt daar bij dat dal en hij ziet die twee legers. En hij ziet Goliath en hij hoort hem. En die jongen, de jongste en de minste in tel, want toen de profeet kwam zalven voor koning, was hij niet erbij geroepen. Hij werd later erbij geroepen. Die jongen, die had de hoogste zalving op het gebied van strijden. En weet je hoe dat kwam? Die jongen die had geleerd door de nood en de druk in zijn leven om alleen 's nachts bij de schaapskooi te waken en leeuwen en beren te horen brullen en te weten als ze aanvallen, dan doen ze het. Als ze het kunnen, dan komen ze. Die kans zullen ze benutten. Dus ik moet mijn schapen verdedigen. Ik kan hier niet blijven zitten. Ik moet in de strijd. En hij deed het. Hij was een moedige jongen. En hij had zijn God leren kennen. Trouwens al voordat hij in de strijd was als herder. David was een aanbidder. Hij aanbad God. Hij wist misschien niet eens zoveel van hem als wij van God weten. Maar hij aanbad God. Dat was zijn sterkste kracht. En dat is waar hij mee bezig was als hij in de deur van de schaapskooi zat. Dan zat hij een lied te tokkelen en een lied te zingen voor zijn God. Zijn Heer. Zijn levens. Redder. En die David, die heeft met een slinger en een steen Goliath knock-out geslagen. Ze boden hem een wapenrusting aan van Saul. En hij dacht, nou ja, laat ik dat maar proberen. Dus hij shortte zich in zo'n grote wapenrusting. En dat was natuurlijk onhandig, dat werkte niet. Toen zei David, laat maar, want ik weet wie mijn God is. In mijn handen, als ik de slinger en de steen hanteer. Dat is het geheim. Hij kwam niet met een slinger en een steen en werd door iedereen uitgelachen om dat kinderspeelgoed. Nee, hij zei er helemaal niets over. Maar hij liet de wapenrusting, hij stapte uit de wapenrusting die niet voor hem was. En pakte de slinger en de steen die van hem waren. En daar was de genade en de zalving van God op. Daar waar de genade en de zalving van God op is in jouw leven, in jouw wapenrusting, waar jij voor geplaatst wordt, daar zal God zijn kracht aan verlenen. Je ziet het in de Bijbel door alle situaties heen, maar David is er een heel groot voorbeeld van. Wij hebben soms zoveel vraagtekens. Wij denken soms, hoe werkt dat in uw koninkrijk? Hoe werkt dat met bepaalde dingen? Dit is een geheim. Dit is één van die geheimen. Ook al is het schoenen strikken bij een ander. Als daar jouw overwinning ligt, dat jij dat doet. God heeft je in die situatie gebracht. En je hebt overwinning binnen in je. En je buigt omdat je gebroken bent om die schoenen van die ander te strikken. Zal daar de zalving Gods op liggen en jouw overwinning zijn. Klinkt heel bizar, maar het is waar. En soms is het een uitproberen, een proef van dingen. Bij David was het ook een proef. Later als koning gebruikte hij niet meer de slinger en de steen. Maar God zegende hem als krijgsheer. Hij zegende hem met overwinningen, voortdurend. Dat is het gevolg wanneer de Bijbel zegt, als we in het kleine getrouw zijn. In het kleine. Ik weet nog wel dat ik in een bestuur een taak graag wilde hebben. En die taak was, ik was daarvoor gevraagd en ik wist heel duidelijk van, ik zou zo graag dat en dat willen doen in dat bestuur. En ik wist ook dat dat voor mij heel geschikt zou zijn, hè. Dus ik zei tegen God, oh, dat zou ik willen, Heer, als het bestuur wordt samengesteld. Mag ik dan die taak, mag ik die portefeuille hebben? Nou, en toen kwam de dag dat het bestuur samengesteld zou worden. En het lukte van geen kanten. En wat ik kreeg, dat werd me niet gegeven. Want ik heb altijd een afspraak met de Heer, ik neem het niet zelf, pak het niet zelf. En ik kreeg het niet van God. Dus ik wist, het lukt niet, wat is er aan de hand? Dus er ging een nacht overheen en een paar weken, weet ik veel. En we zouden weer vergaderen. En in mij was voortdurend die issue van de taakverdeling in het bestuur moet nog rond. En het is nog helemaal niet rond, dus loopt het niet goed. Dus treinie, waar ben je? En ik dacht bij mezelf, ja maar heer, ik wil zo graag dat. Maar ik help mij dan heer. Doodse stilte, weer vergadering, geen oplossing. De week daarop weer een vergadering, die nacht ervoor. Knok, knok, knok aan de deur van mijn hart. Ik wakker, mijn pet uit. En God zei, Trein, ik wil dat je dat neemt wat daar voor jou ligt. Je weet wat je wel kan krijgen en ik wil dat je dat neemt. Ja, maar heer, nee, niet zeuren. Oké. Ik vond het niet zo leuk, dus ik heb 's nachts gehuild. En toen ben ik gaan zingen, en toen ben ik gaan dansen. Heb het onder mijn voeten vertreden, wat zich wilde verzetten tegen God. En ik zei, nou, ga ik u dienen met een volkomen hart. En ik ga doen wat voor mij is. En de volgende dag, wat kreeg Trein, die secretariaat? Daar heb ik een broertje aan dood. Vreselijk. Vreselijk. En dat kreeg ik. En ik dacht, heer, hoe kunnen ze dat nou doen? Ik kan amper schrijven, ik heb een rotpoot, maar ik heb al helemaal verschrikkelijk. Ja, sorry. Maar goed, ik moest zeker wat leren. Na de hand weet ik dat een stukje van mij werd gebroken, moest gebroken worden, gewoon. Ik was niet, het was niet geschikt voor mij om tegen de heer te zeggen, ik wil dat graag doen en ik wacht erop tot ik dat in mijn handen krijg. En God ging zijn weg. En na een jaar kreeg ik het wel. Via een hele mooie weg. Er kwam een profeet en die profeteerde over mij. En die zei van, en dat was precies wat de inhoud van die portefeuille betrof. En toen kreeg ik hem zomaar. En ja, God is goed, hè. En ik was zo blij. Ik was zo blij dat ik had gebogen en had gewacht op hem. En dat is ook mijn devies gebleven. David die ging ook weg, hè, toen zijn zoon tegen hem in opstand kwam en een eigen regering ging vormen om David van de troon te stoten. Toen zei David, ik wil geen oorlog met mijn zoon, ik ga alvast. En weet je, zo zit ik ook een beetje in elkaar. Dat het voor bepaalde dingen, dat ik gewoon op God wacht, dat ik denk, het moet van u komen. En als het niet van u komt, dan doe ik het niet. Het moet echt van u komen en alleen van u. En dat ik weet dat ik kan merken aan de manier waarop dat het van u is. En God is zo goed en die doet het heel vaak in mijn leven. Halleluja. Ja. En dan heeft hij me ook helemaal. In goede en in kwade dagen. Met tranen en met lachen. Zo werkt het nu heen. Dus dat was David met zijn slinger. En dan over dat bidden in de geest en over de doop in de geest. En over dat, he, je ontvangt het door de doop in de geest. Weet je wel nog dat er aan mensen werd gevraagd, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En in de Bijbel staat dat, he, in een bepaalde situatie. En dat ze zeggen, wij wisten helemaal niet dat er een Heilige Geest was. En dan worden hun handen opgelegd en dan ontvangen ze de Heilige Geest. En ze gaan spreken in tongen, ze gaan aanbidden in tongen. Net als op de Pinksterdag. Jezus zei, blijf daar op die bovenverdieping tot de Heilige Geest komt. Want je zult kracht ontvangen als hij komt. En als je kracht ontvangt, ben je in staat om een getuige van mij te zijn. Die dingen zijn aan elkaar verbonden. Wil je graag een getuige van Jezus zijn? Wil je graag een getuige zijn in de wereld van al het goede wat Jezus in je leven heeft gedaan en kunnen vertellen dat hij je heeft gered, wie hij is, de liefde van Gods Vader had, wil je een getuige zijn, ontvang de doop in de geest. Ga niet wegdrukken, ga niet discussiëren, ga niet theologiseren, ga gewoon denken, oké, als dat er staat en als dat zo bedoeld is, wil ik het ontvangen. En het is ook niet zo, mocht het eens komen staan te gebeuren. Nee. Je mag je actief ernaar uitstrekken. Zoals ik mij actief uitstrekte naar iets, dat ik denk van, hey, zeg, dat wil ik ook, hè. En had ik twee woordjes of zo, dan zat ik ergens in een bijeenkomst en je kon ook voor gebed gaan. Ik denk, ik ga naar die broeders toe en ik zeg, ik heb maar twee woorden voor de tongentaal en dat is volgens mij lang niet genoeg. Ik wil een stroom hebben zoals in de Bijbel staat. Nou, dan moesten ze allemaal vreselijk om lachen, die trein die toch die dat kwam vragen. Maar ik ging naar mijn Heer en ik zei, Heer, laat ze maar lachen, laat ze het maar leuk vinden dat dat vrouwtje meer wil hebben, maar ik kom bij u. En ik wil een stroom. En ik wil in die stroom bidden en strijden en aanbidden. En mijn pijn en mijn verdriet en mijn vreugde en mijn overwinning en mijn rouw en alles uit kunnen zingen. Want de meest volmaakte uiting van ons binnenste, van ons innerlijk, is het uitschreeuwen in aanbidding in een tongentaal. Dat je weet, dat is een van God gegeven taal. Daar kan niemand tussen komen. Daar mag ik helemaal uiten. En ik mag alles wat ik wil uitdrukken, daarin uitdrukken. Het is een verlossing, een verlichting, een reiniging, een genezing. Een licht wat binnenkomt. Het is een fantastisch bedacht idee van God om het ons te geven. Maar wij verwaarlozen dat soms. We hebben daar blokkades of voelen ons minder. Of denken van, ach, het is ook een beetje gek. En in de Bijbel staat toch dat je als je in een dienst bent, dat je niet met elkaar in tongen moet zingen of bidden of spreken of wat dan ook. Want het moet uitgelegd worden, ja. Maar dan gaat het over een tong, een boodschap. In tongentaal. Dan gaat het over een profetische openbaring. Geuit in een tong. Voor een groep mensen. En dan moet er vertaling zijn, zegt de Bijbel. En als je die tong hebt en jij spreekt hem uit, zegt de Bijbel, mag je meteen bidden om uitleg. En als jij hem niet krijgt, bid dan dat een van de anderen hem krijgt. En dat heb ik vaak meegemaakt. Maar ik heb zelf nog nooit echt zo duidelijk een tong gehad om uit te spreken. Een boodschap. Bij mij werkt het niet zo, dus een beetje anders. Maar ik heb het vaak meegemaakt dat iemand dat krijgt. En dan merk je dat met kracht Gods geest een inspiratie geeft en een druk om het te uiten. En dus meestal in tongentaal en dan is het even stil en dan gaat iedereen en degene die dat zelf ook heeft ontvangen, heel hard bidden, heer, mag de vertaling bijkomen, wilt u een vertaling geven? En veelal komt dat ook en dan is de boodschap compleet. Zo heeft God het bedoeld en zo werkt het. Dus het is niet zo van als wij samen aanbidden, samen bidden of samen strijden in een tongentaal, dat we het allemaal uit moeten leggen. Nee, nee, nee. Dan mag ieder in zijn of haar persoonlijke tongentaal bidden, aanbidden, strijden, jubelen. Dat is allemaal mogelijk, allemaal met elkaar, mag allemaal dan. Halleluja. In een, op een gegeven moment staat er dat er bij die wapenrusting merk je ook dat het niet zo is dat als je dit nou even doet, dan is het morgen allemaal klaar. Dat is niet waar. Daar is een volharding nodig. Een volharden en niet opgeven. En eigenlijk is het zo, anders kan je beter niet beginnen eraan. En dat is heel beroerd. Als je zo'n houding in moet nemen. Dat is afschuwelijk. Wij willen altijd wel graag bidden. Wij willen altijd wel graag strijden. Wij willen altijd wel graag eraan beginnen. Maar ga volharden. Het volharden doet het hem. En niet volharden, terugleggen, teleurgesteld zijn, God antwoordt niet direct, komt geen verandering, ik zie niet dat het werkt, of wat dan ook. Ontmoediging, als je daardoor het neer gaat leggen, dan is het eigenlijk dat je het dan over gaat geven aan de vijand. Dan heeft hij alle recht. Omdat jij uit het strijdperk treedt. Jij verlaat de plek die God je heeft gegeven, en de vijand kan het innemen, en dan wordt het erger, dan wordt hij de baas. En wij kennen hem door het woord van God. En door de ervaring. En we willen niet dat hij ruimte krijgt op de plaats die God ons heeft gegeven. Kijk, daarin mag je wel agressief zijn. Ik had het er net over om te wachten tot God zegt, kijk, dit deel geef ik jou. Dat is voor jou. Je hoeft het niet te nemen. Je hoeft niet voor een ander te gaan staan. Je hoeft niet voor jezelf op te komen. Ik geef het jou. Maar dat is met deze geestelijke oorlogvoering, deze wapenrusting, is dat anders. Daarin mag je agressief zijn. Agressief. Bijvoorbeeld, als ik nou bijvoorbeeld zo weet dat ik zo op zo'n dag als vandaag moet spreken, dan is dat een hele werking, hè, sowieso voordat je een spreekbeurt gaat houden, voordat je iets deelt uit het woord van God, voordat je bezig bent in het koninkrijk van God, dan is er een hele werking. Maar er is een hele grote werking van de vijand. En die komt met gedachten en woorden en opmerkingen, die schildert situaties, weet je nog wat toen? Nou, dat was daar en daarom. Helemaal lelijke dingen. Allemaal lelijke dingen. En op een gegeven moment, dan zeg ik, ik heb mijn helm over mijn kop, over mijn oren en over mijn verstand. En shut up, devil. Agressief. Ik wil je niet meer horen. Ik weet wie je bent. Ik weet dat je liegt. Ik hoor de waarheid van mijn God. Mijn wapenrusting is compleet. Agressief. Pik het niet. Pik het niet. Wij vrouwen, wij zijn heel gevoelig dat de vijand tegen ons kan zeggen, ze liep je net voorbij en ze groette je niet. Nee, maar je hebt toen dat en dat en dat gezegd en dat vond zij niet leuk. En daar is ze nu nog kwaad over. En dat blijkt een leugen te zijn. Eerlijk. En wat zij heeft weer een nieuw pakje aan vanmorgen. Nou, ze zal die van mij wel niet meer leuk vinden, niet up to date. Ik ben niet volgens de laatste mode gekleed. Ja, maar vervelend ook eigenlijk. Zal ik naar huis gaan andere kleren aantrekken? Eerlijk. En dat is typisch Nederlands. Ik heb van een spreekster gehoord uit Amerika. Die zei, ik kom het vliegtuig uit. Ik stap op Schiphol aan de grond. En onmiddellijk denk ik, ben ik goed genoeg gekleed? Nou, daar heb je het. Daar heb je het. Ho! Ik doe er niet meer aan mee. Ik heb mijn stijl. Mijn kraaltjes. Mijn kleurtjes. Mijn lippenstiftje. Mijn haartjes, mijn lijfje, en daar ga ik mee. Halleluja. Yes. Ik doe er niet meer aan mee. En niet alleen daaraan, maar een heleboel andere dingen ook niet. Ik zeg, shut up, vanmorgen hier in de dienst. Shut up. De uitverkorenen van God. En ik mag hier een woord brengen. En als ik dat woord heb gebracht, dan zal dat woord werken in de harten. Want er komt geen woord terug van God. En zeker niet over de wapenrusting. Ik praat nu in de gedachten, ik ga allerlei dingen opnoemen, om jullie bewust te worden welke pijlen of er op jullie af zijn geschoten. En waarin je hebt geloofd. Halleluja! Glory to God! Halleluja! Vader, ik dank u wel! Halleluja. Vroeger was het zo, als ik over een aantal jaren terug, als ik over de wapenrusting sprak, dan was de wereld te klein. Er gebeurde er thuis van alles. Dan dacht ik, oh, ik zie het goed. Maar lastig is het wel. Nu viel het heel erg mee. Viel mee. Kijk, er kunnen dingen zijn die ons even van de benen slaan. Hè? Kijk naar in Handelingen. Ik geloof dat Petrus en Johannes waren, die spraken vrijmoedig op de straat en kwamen mensen tot bekering en gingen op tempelplein en toen werden ze voor de raad gehaald en weet ik veel wat allemaal. Nou, die mensen kunnen mij in de gevangenis gooien en mijn kop eraf slaan. Ja, dat is realiteit. Dat is echt realiteit. En ik verdiepte mij, ik zei, Heer, die moed, die vastbeslotenheid, het vege lijf niet meer achten. Wow, wat ben ik bang voor het vege lijf, gevangenschap, pijn, foltering, een beetje verdekt opstellen, niet al te veel rumoer maken, dan komen de pijlen op jouw trein. Nou, wat ben ik dan? Dan wil ik zo diplomatiek zijn. Man, dan heb ik hekel aan mezelf. Dan denk ik, Heer. En ik las dat daar. En hoe die mensen, hoe die dreigingen, dat ze werden vrijgelaten, maar de dreiging van de cel, die bleef, de gevangenis. Dat lieten ze even goed merken. En weet je wat die christenen doen? Die gingen naar huis en die gingen met elkaar bidden. En niet gewoon van, hier mocht het komen staan te gebeuren dat we vrijheid houden om het evangelie te verkondigen. Zullen we u verdanken, dank u wel, amen. Nee, zeiden God, u bent de God van hemel en aarde. U hebt rijkelijk voorzien. En nou is uw zoon Jezus gestorven voor onze zonde. En u hebben begrepen dat hij de hele wereld wil redden. En vader, dat uw liefde zo groot is, dat de hele wereld het mag horen. Want er zijn zielen die roepen naar u. En die moeten het horen van ons. Geef ons vrijmoedigheid, want u bent de God die dingen in ons leven heeft gedaan. Die ons dat heeft gegeven. Die ons het prachtige woord heeft gegeven. En de geest in ons binnenste. En dat wij van daaruit mogen functioneren. Geef ons vrijmoedigheid. Dat wij niet terughouden. En dat wij het woord rijkelijk zullen verkondigen. Zodat u mee kunt werken met genezing. Met openbaring. Met wonderen en tekenen. Wauw. Yes. Geen stelletje scheiters. Maar mensen die wisten waarvoor Jezus was gestorven. En de Heer kwam er omdat ze er nog zo dichtbij waren. Heer, geef ons dat opnieuw. Geef ons dat opnieuw. Ik weet nog, Johan en ik zijn een keer in Vlissingen. Daar wonen vrienden van ons. En dan kwamen we ook al in hun gemeente, de Pinkstergemeente. Daar waren wij nog lang niet waar we waren, waar we moesten zijn. Maar goed, en die gingen ook evangeliseren op straat. En de voorganger ging mee met een accordeon. Nee, iemand anders met een accordeon. Hè? Nou, in elk geval. En als de voorganger wilde spreken, dan deed hij zo'n ding, zo'n... zo'n megafoon. Deed hij in zijn mond en gebruikte die. Heel ouderwets, heel primitief. Echt zo van, op een gegeven moment, ik zag hun vrijmoedigheid. Ik zag hoe zij handelden. En ik zei tegen de Heer, heel mijn wezen, mijn oude natuur, komt hier tegen in verzet. Heel mijn wezen zegt, bij dat ongeregeld zootje wil ik niet horen. Heel mijn wezen zegt, ik wil wel bij een kerk horen, maar dan moet ze een mooi gebouw hebben. En dan moet het mooi keurig zijn. En weet je wel? Nou, dat was mijn wezen. Dat was Treinen. Die dacht dat dat het was in het leven. Dat, weet je wel, de buitenkant. En toen zei de Heer helemaal niks tegen mij, toen ik er met hem over sprak. Maar hij liet mij zien, die mensen, hoe zij functioneren. Waar zij vandaan waren gekomen. Hoe zij hadden stand gehouden in vervolging in hun plaats. En hoe ze bleven stand houden. Hoe ze ervoor uitkwamen. En hoe ze baden. Dat is onvoorstelbaar, hoe ze baden. Die vrienden van ons, die waren al wedergeboren, geestvervuld, gedoopt. Die waren echt... echte strijders, de een naar de ander, brachten ze aan de voeten van Jezus. En ze gingen in de heggen en de steggen en de sloppen en de mindere wijken. Dat gaat nog steeds. En toen dat nog niet zo ver was, toen zij nog niet bekeerd waren, maar gewoon gelovig en kerkgaand, toen ging een van hun zoons stiekem liet zich dopen. En toen kwam hij thuis met een natte kuif. En toen zeiden ze tegen hem, hoe kom jij aan die natte kuif? Want ze wisten wel dat hij bezig was in het geloof. En toen zei hij, ik heb me laten dopen vandaag. Toen sloeg zijn vader hem door een glazen deur. En dan moesten ze met hem naar het ziekenhuis van al de snijwonden. Een maand later komen deze man en vrouw, die vader en moeder, de kerk binnen. En ze zeggen, wij willen hetzelfde wat jullie hebben. En de kerk zei, wat heerlijk dat jullie komen. We bidden al 6 weken voor jullie. Fantastisch, hè? En daarin ben ik in de eerste bidstond van mijn leven geweest. Die geest vervuld was, die krachtig en vol vuur was. En daar in die bidstond heb ik een ontmoeting met de Heer gehad. En dat is geweldig. God is zo goed. Ik kan alleen maar zeggen, wauw. Het is zo goed om ervoor te gaan. Halleluja. Meer vrijmoedigheid vroegen ze. En die vrijmoedigheid, die zit hem in alle mogelijke dingen. Mieke Boksem, haar zus, Marleen, die is naar een land, Afrika. Mieke Boksem is hier een tijd in de gemeente geweest. En die haar zus ging als zendelingen naar een land in Afrika, Niger, het armste land in Afrika. Het was heel verschrikkelijk hoe het daar was. En zij zegt, en wij kwamen op bezoek bij een, hoe noem je dat, iemand die een groot gebied had en gewassen. Een boer, denk ik, een christelijke boer. Ook geen echte inwoner van het land, maar van buiten was hij daar binnengekomen voor het Koninkrijk van God. En hij had een gebied toegewezen gekregen waar hij op mocht verbouwen, maar er groeide niks in Niger. Arm en droog, er groeide nooit niks. Verschrikkelijk, honger. En hij ging zijn gebied afbakenen en hij ging elke dag langs zijn gebied en zegende zijn gebied. En zegende zijn dieren, zegende zijn planten in die kurkdroge woestijnsituatie. En wat gebeurde er? Er groeide gewas op. Dat is een onvoorstelbaar groot verschil. Marleen zei, Treinen, je gelooft het niet. Wij keken onze ogen uit. Gebed. Volhardend gebed. Dat was niet voor niks gekomen. Niet van de ene dag op de andere, maar volhardend gebed. En weet je, over de wapenrusting gesproken en over het feit dat het zwaard het woord van God is, dat betekent alles wat in de Bijbel staat en alles wat God je zelf vertelt en openbaart over situaties, dat is jouw zwaard. Daar mag je mee strijden. Ik herinner me nog in de tijd dat ik borstkanker kreeg, dat 's nachts heel heftige aanvallen, 3, 4 s'nachts altijd. Hè? En dat God mij bewust maakte van dingen. En dat ik op een gegeven moment aanbiddingsmuziek opzette, de Bijbel pakte, mijn Bijbel gebruikte in mijn rechterhand als mijn zwaard en zo. En dat ik zag dat ik als het ware over die flagstones, van die grote stenen in een rivier, ik moest een rivier oversteken, een hele wilde, brede rivier. En ik probeerde dat te doen en in de rivier waren krokodillen. En ik moest daar overheen en ik sprong en ik vocht voor mijn leven om daar aan die overkant te komen, weet je. En elke keer achter mij die krokodillenbekken en die sloegen dicht, net niet met mijn been erin. Net niet. Iedere keer net niet. En dan sprong ik weer. En zo kwam ik aan de overkant en toen wist ik dingen van God over de situatie. En toen kwam pastor Snijder een keer op bezoek met Lodewijk. En die zei, Treinje, wat ervaar je? En toen vertelde ik hem dat. En toen zei hij, wat apart dat je het hebt over krokodil. Trouwens, Job heeft het ook over krokodillen, hè? En die zegt, wie zal een haak in hun bek slaan? Wie zal een staak door hun kop steken? Wie zal door hun huid dringen? Leg je hand niet op hun kop, want je kan het niet navertellen. Dat zegt Job, dat is een demonisch dier. Een krokodil. En pastor Snijder vertelde daarvan dat hij een beeld had gehad van een 12-jarige jongen. En die was aan het spelen aan de rivier. En er liggen van die plankjes zo links en rechts waar je in de rivier kan komen, in de bootjes kan komen en weet ik wat allemaal. En een krokodil greep die jongen. En die jongen hing in de bek van het krokodil. Alleen zijn benen hingen eruit. En pastor Snijder zei, in dat visioen stond ik te kijken. En ik werd wanhopig. Ik zag dat dat kind, die jongen van 12 jaar, gegrepen was. En ik riep naar God. En ik zei, God, ik heb een zwaard van u. Ik ga hem door zijn kop steken. Oh nee, ik steek hem in zijn hart. Dat was het eerste. Toen zei God, een krokodil heeft geen hart. En toen zei hij, dan ga ik hem door zijn kop steken. Ik wil hem vermorzelen. Zou je niet lukken, het veert terug. En toen wist hij dat geen wapen door die huid heen kon om die krokodil levenloos te maken, zodat het kind te redden was. En weet je wat er toen gebeurde? Toen maakte de Heer een attent op het feit dat een jongetje was van 12 jaar in de Joodse leer is dat geloof ik de leeftijd van bar mitzwa. 12 jaar, dan ben je volwassen. Daar hing niet meer een jongetje, daar hing een volwassen iets. En God zegt, dat is het beeld van de kerk. En hij zegt tegen pastor Snijder, red hem uit de muil en spreek mijn woord. En toen kreeg hij een woord van God uit de Bijbel. En hij sprak dat tegen de krokodil. En hij deed zijn bek open en de jongen viel eruit. En hij was ongedeerd. De gemeente van Jezus Christus in de muil van een krokodil. En God zegt tegen ons, spreek het woord. En luister wat hij je geeft. Openbaring van God. Het is het woord, het zwaard in onze hand. Hij heeft het overgegeven. God heeft zijn koninkrijk overgegeven aan ons hier op aarde. En hij zegt, ik stel jou in staat om mijn woord te spreken en mijn wil te doen, zodat bevrijding, herstel en redding plaats zal vinden. Zodat de gemeente gered zal zijn. Ik stel jou in staat om zo'n soldaat te zijn. Om in mijn wapenrusting mijn bevelen te kunnen horen en uit te kunnen voeren. Je hoeft geen eigen systemen uit te vinden. Je hoeft alleen maar te horen wat ik je zeg. Pastor Snijder hoefde alleen maar te horen dat God zei, jij redt dat niet. Je komt niet door de huid van een krokodil heen. Dat red je niet. Die jongen die kan jij niet uit zijn bek halen. Alleen als je het woord, als je mijn woord spreekt. Eigenlijk moeten we gewoon erkennen dat als wij als kind van God niet die volle wapenrusting met die kracht, met die lading van God daarin, als we dat niet hebben, dat we net zo goed op kunnen houden om een gelovige, om een volgeling van Jezus te kunnen zijn, dan redden we het niet. Eigenlijk zouden we dat moeten zeggen tegen de Heer. Dat is de waarheid. En dat zeg ik ook tegen u, Vader. Ik zeg dat ook tegen u, Vader. Dank u wel. Dank u wel dat door de dood van uw Zoon Jezus, de liefde van uw hart, De geliefde, de enige zoon, dat u die hebt gegeven, Vader. Als een lam ter slachting. En hij is geslacht, Vader. Ze hebben hem geslacht. Nadat ze hem hebben gemarteld en ontkleed en uitgescholden, hebben ze hem aan het kruis gehangen. En hij deed zijn mond niet open. En dat was nou net de weg waardoor u ons wilde redden. Heer, we begrijpen het niet. Zoveel liefde, zoveel genade, zoveel kracht, zoveel overwinning. Maar u hebt het aan ons gegeven. En Heer, wij willen het waard zijn. Wij willen het waard zijn dat dat is gebeurd. En daarom zeggen we tegen u, Heer, Heer, die wapenrusting van mij, die klopt misschien wel helemaal niet, Heer. Maar kom met uw kracht, kom met uw openbaring. Spreek ook tot mij, leer mij, onderwijs mij. Heer, dank u wel dat het van u te ontvangen is, Heer. Dat we strijders mogen worden met strepen op de mouw door u, Heer. Dat u ons hebt gered door uw zoon. En dat u ons toerust in de wapenrusting. En Heer, dank u voor het zwaard, wat niet ons eigen zwaard is, maar het zwaard van de Heilige Geest, het woord van God, dat uw woord in onze hand is, in onze mond, dat wij het mogen hanteren, er mogen strijden en ermee mogen overwinnen. Dank u wel daarvoor, Heer. En zo bid ik voor allen die hier staan voor uw aangezicht, Heer. Heer, bekleed hem, laat uw engelen hem bekleden met elke wapenrusting die er nog niet is of die niet goed functioneert. Heer, wilt u naar ze toe gaan, Heer, en wilt u ze aanraken, Heer, zodat de wapenrusting sterk, sterk, sterk mag zijn, zodat het past, zodat alles compleet is, zodat ze weten waar elk onderdeel voor dient, dat die openbaring gaat groeien vanaf het moment dat ze hier de kerk uitgaan, in hun slaap, als ze wandelen, zomaar een stil moment dat u openbaring geeft, zodat wij, waar we ook zijn, sterke krijgers van uw koninkrijk mogen zijn. In de liefde, in de waarheid, in geloof, in uw heil, in uw gerechtigheid. Dank u wel dat wij de pijlen kunnen doven met ons schild van geloof. Heer, ik geloof. Versterk mijn geloof, Heer. Versterk mijn geloof. Dank u wel. Het leven is niet zoals wij denken, Heer. Het leven is zoals u erover spreekt. En wanneer we aan het eind van de baan kijken, dan wil ik bidden, Heer, dat wij zeer voldaan in u mogen zijn. En mogen weten, ik heb met mijn God gewandeld. En de dingen gedaan die hij voor mij had, in Jezus' naam. Amen. Halleluja.